Ja, deze serie gaat natuurlijk over mensenhandel. En wat mij betreft is dat echt wel een heel groot taboe. Als ik een voorbeeld mag geven vanuit mijn eigen ervaring, dan heb ik vaak de opmerking gekregen als ik iets deelde van mijn verhaal. Hoe kan dat? Je bent zo'n intelligente dame en dan kom je met zo'n verhaal aanzetten. Daarmee zeg je dus eigenlijk wel dat je heel dom moet zijn, wil je zoiets meemaken. En ja, dat vind ik toch wel schokkend eigenlijk, dat mensen er zo tegenaan kijken. Want het heeft in feite niks met intelligentie te maken. Maar ja, met hele andere dingen. Zoals hoe kwetsbaar ben je bijvoorbeeld? Wat heb je van huis uit meegekregen over grenzen aangeven? Over seksualiteit en dergelijke. Ja, er zijn gewoon zoveel factoren die kunnen maken dat je in zo'n situatie belandt. En die zijn ook zo divers. Dus ik zou graag willen dat mensen ook inzien dat iedereen hier slachtoffer van zou kunnen worden.
Je luistert naar de podcast Mensenhandel. Wij zijn Joyce Stotzel van Comensa.
En Naomi Dessauer van Dessauer Trainingen. En Naomi maakt bespreekbaar.
In deze podcastserie nemen we je mee in de wereld van mensenhandel.
Je hoort het ervaringsverhaal van ex-slachtoffer Manja.
En we gaan in gesprek met verschillende professionals die allen bijdragen in de aanpak mensenhandel.
Met deze podcast hopen we meer bewustzijn te creëren. Want ook in Nederland komt mensenhandel voor.
Welkom. Fijn dat je luistert. Ja, het is een heel bijzonder moment, vind ik. Want Manja, wij gaan beginnen. We spreken elkaar in totaal 4 keer over jouw verhaal. In deze eerste aflevering ga je ons vertellen hoe het zo is gekomen dat je slachtoffer bent geworden van mensenhandel en wat je daarin hebt meegemaakt. Hoe is dat voor jou?
Ik vind het een heel bijzonder moment. Ik heb er ook, ik heb er ook veel zin in. Ik vind het stiekem ook wel spannend. Ik ga natuurlijk persoonlijke dingen delen, maar ja, ik vind het vooral heel belangrijk dat we dit gaan doen.
Kun je beginnen met jezelf voor te stellen aan de luisteraars?
Jazeker. Mijn naam is Manja. Ik ben 32 jaar. Ik ben moeder van 2 prachtige kinderen en ben daarnaast ook student. Ik heb de opleiding Social Work weer opgepakt en daar ben ik nu druk mee. Gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus dat even heel kort over mij.
Mm-hmm. Ja, en je voedt alleen op, hè?
Ja, klopt, ja.
En, ik zeg het maar meteen, jij bent een ex-slachtoffer van mensenhandel.
Ja, dat klopt inderdaad.
En als ik zeg een ex-slachtoffer, dat een onderdeel is van je verhaal, maar dat niet is wie jij bent. Hoe voelt dat voor jou als ik dit zo zeg?
Nou ja, dat is helemaal waar. Ondanks dat je misschien hele zware, moeilijke dingen hebt meegemaakt. Ja, dat wil eigenlijk niet zeggen over je toekomst. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi hoe je dat net zo omschreef. Heel passend. Ja.
Ja, het is namelijk, het is een stuk van je geschiedenis. En niet meer en ook niet minder dan dat. Het is alleen wel heel erg naar dat je daar de rest van je leven mee moet dealen. Want je draagt het wel mee in je rugzak. En ik heb nog iets wat ik echt belangrijk vind om te noemen. We noemen je namelijk Manja. Maar eigenlijk heet je helemaal geen Manja. Manja is niet jouw echte naam. We hebben besloten samen met jou om jou een pseudoniem te geven. Een schuilnaam. Kun je aan de luisteraars uitleggen waarom we daarvoor kozen?
Allereerst voor mijn kinderen. Ik ben me ervan bewust dat zij dit ooit zullen gaan horen. En ik wil heel graag dat dat gebeurt op het moment dat ik en mijn kinderen daar klaar voor zijn. Daarnaast is een deel van mijn omgeving niet op de hoogte van mijn verhaal. En ook daarvoor geldt, ik wil niet dat ze er op deze manier via de podcast achterkomen wat er allemaal gebeurd is.
Oké, dankjewel. En ik voel me zo vrij om ook te zeggen dat er veiligheidsrisico's zijn. He, zo heb je een onbekend adres en je bent niet in alle registers terug te vinden.
Ja, klopt. Ik moet uitkijken met in de openbaarheid treden. Wil ik met mijn kinderen rustig en veilig kunnen leven. Ja, dat zijn helaas de maatregelen die je moet treffen.
Oké. En ik denk dat iedereen die nu luistert waarschijnlijk denkt, wat maakt het dat je dan wel aan zo'n podcastserie meewerkt en je verhaal zo deelt?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik had eigenlijk al vrij snel, nadat dit mij was overkomen, zoiets van, dit mag niet voor niets geweest zijn. Dus ik dacht, dat wat ik heb meegemaakt moet in ieder geval nog van nut zijn. Hè, om het zo maar te zeggen. Ik vind het heel belangrijk dat mensen meer bewust worden van wat mensenhandel inhoudt. Ik denk dat mensen het heel ongemakkelijk vinden om er überhaupt over te praten en te beseffen dat het bestaat. Maar ik denk dat veel mensen niet realiseren dat iedereen slachtoffer kan worden. Er zijn natuurlijk wel risicofactoren. Maar ja, mensen denken toch vaak, als je enigszins bij verstand bent, dan kom je toch niet in zo'n situatie terecht. Maar dat ligt wel wat gecompliceerder. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen dit soort verhalen horen. En het liefst heel vaak. En niet omdat het leuk is om dit te horen. Maar omdat mensen er meer van moeten weten en erover zullen gaan praten. Dat mensen zich bewust van worden dat dit overal speelt. En niet alleen maar in Amsterdam, bij wijze van spreken. Maar in elk dorpje, scholen. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken.
En wat bedoel je dan precies met risicofactoren waar je het eerder over had?
Nou, denk bijvoorbeeld aan jongeren met een instabiele thuissituatie. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Mensenhandel is niet alleen maar seksuele uitbuiting, maar kan ook arbeidsuitbuiting zijn bijvoorbeeld. En dat kunnen zowel mannen als vrouwen overkomen. Het kunnen jonge meiden zijn, maar het kunnen ook gewoon moeders met een gezin zijn. Het is heel breed. Het is vaak niet zichtbaar. Ik hoop dat mensen nadat ze deze podcastserie hebben beluisterd wat beter weten. Ja, waar ze op moeten letten. Vooral ook wanneer ze moeten ingrijpen. Ja, want ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te noemen nu. En verderop nog een paar keer, denk ik. Als je iets herkent of als je met twijfels zit, neem echt contact op met Comenza of de politie als het spoed heeft. Dus dat vind ik wel heel belangrijk om mee te geven aan mensen.
Nou ja, hartstikke goed dat je dat zegt. En ik vind het ook mooi dat je benoemt van dan heeft het in ieder geval nog ergens van nut gehad.
Ja.
Hè? Dat je voor jouw gevoel er eigenlijk ook nog iets goeds mee kan doen, als het ware.
Ja, exact. Ja.
Nou, mooi. Ja, er is een vraag die ik eigenlijk altijd stel in mijn podcast. En die wil ik ook aan jou vragen. En dat is, wat is voor jou nou een onderwerp wat in onze maatschappij echt absoluut bespreekbaar zou moeten zijn? Maar waar we als maatschappij met z'n allen toch wel behoorlijk ingewikkeld over doen.
Ja, deze serie gaat natuurlijk over mensenhandel. En wat mij betreft is dat echt wel een heel groot taboe. Als ik een voorbeeld mag geven vanuit mijn eigen ervaring, dan heb ik vaak de opmerking gekregen als ik iets deelde van mijn verhaal. Hoe kan dat? Je bent zo'n intelligente dame en dan kom je met zo'n verhaal aanzetten. Daarmee zeg je dus eigenlijk wel dat je heel dom moet zijn, wil je zoiets meemaken. En ja, dat vind ik toch wel schokkend eigenlijk, dat mensen er zo tegenaan kijken. Want het heeft in feite niks met intelligentie te maken. Maar met hele andere dingen. Zoals hoe kwetsbaar ben je bijvoorbeeld? Wat heb je van huis uit meegekregen over grens aangeven? Over seksualiteit en dergelijke? Ja, er zijn gewoon zoveel factoren die kunnen maken dat je in zo'n situatie belandt. En die zijn ook zo divers. Dus ik zou graag willen dat mensen ook inzien dat iedereen hier slachtoffer van zou kunnen worden.
Ja, en wat ik je hoor zeggen is dat er volgens jou nogal een taboe op zit om te bedenken dat het ook iedereen kan overkomen. En ik hoor je ook zeggen dat er heel veel sprake is van vooroordelen en invullingen.
Ja, als we het hebben over de slachtoffer, maar ook de dader of de pleger. Mensen die zien bijvoorbeeld een hele sociale, vriendelijke, charismatische man waarvan ze denken, oh, maar die doet dit soort dingen niet. Waardoor ze misschien niet gaan ingrijpen. En ik heb zelf ook vaak gewacht op iemand die mij uit die situatie kwam redden. En ook wel eens bewust dingen gedaan, waardoor ik dacht, oké, dan wordt het signaal wat sterker. En dan wordt het duidelijker voor mensen wat er aan de hand is, om het hardop te zeggen. Ja, daar werd dus niets mee gedaan. En ja, echt elke minuut, als je in zo'n situatie zit, die telt. Dit is echt, het is moeilijk uit te leggen als je niet weet wat het inhoudt om in zo'n situatie te zitten.
Mm-hmm.
Maar je denkt constant, hoe kom ik hieruit? En alsjeblieft, iemand help mij. Ziet niemand dit dan?
En wat ik je hoor zeggen, Manja, is dat je meerdere momenten hebt gehad dat je dus onbewust en ook wel bewust signalen hebt laten zien die gewoon steeds niet opgepikt zijn.
Ja.
Kan je daar een voorbeeld van noemen? Een voorbeeld van een signaal wat je onbewust hebt uitgestraald in de hoop dat iemand dat zou oppikken?
Ja, nou, er komt gelijk iets in me op. kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik mishandeld werd door mijn ex-partner. Dat is misschien ook wel handig om gelijk te zeggen. Dat is ook de pleger en tevens de vader van mijn kinderen.
Mm-hmm.
Nou, dat ging er heftig aan toe. En ik hoopte dat de buren zouden ingrijpen. Ik ben toen eigenlijk bewust naar de andere kant van de woning gegaan. In de hoop dat het gehoord zou worden door de buren. Het moet gehoord zijn trouwens. Dat kan eigenlijk niet anders. Ik dacht, dit moet stoppen. En iemand moet mij hier uitredden. Dus ik ging echt zo dicht mogelijk tegen die muur aan. Aan de kant van de buren. En ja, goed, er gebeurde van alles. En dat moet gehoord zijn.
Want dat was luidruchtig?
Exact, ja, ja.
En er is dus niks mee gedaan dat jij weet?
Helemaal niks. Nee, nee.
En kende jij die buren? Kenden ze jou?
Jazeker. En ik had ook eerlijk gezegd wel verwacht dat die persoon, was een vrouw, zou ingrijpen. Ze was zelf ook social worker, toevallig.
Ja, of niet toevallig.
Of niet toevallig, ja. Ja, ik ben nog steeds heel benieuwd wat haar reden was om niet in te grijpen. Er kunnen verschillende redenen zijn. Misschien was ze ook bang voor hem. Of ja, dacht ze dat het een gewone ruzie was. Ik weet het niet. Ik heb haar daar nooit meer over gesproken. Ik ben er wel heel benieuwd naar in ieder geval. Ik had wel de verwachting en de hoop dat zij iets zou doen.
En juist omdat zij zelf social worker was.
Ja.
Ja, je vertelde net hè, dat jouw ex-partner ook de pleger was. Want hij is niet berecht. En een dader noem je iemand die echt berecht is. Maar dan was hij misschien zelfs ook wel jouw ex-geliefde. Want volgens mij is er ook ooit liefde geweest. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Maar als je dat zo zegt, vind ik dat best moeilijk om heel eerlijk te zijn. Misschien is het een goed teken dat ik dat zo voel. Ik kan er eigenlijk niet meer bij dat ik van zo'n iemand gehouden heb. Maar goed, uiteraard is dat wel zo als het is.
En wat gebeurt er dan in jouw hoofd in het moment, of op het moment als ik dat zeg, geliefde? Het lijkt wel alsof je dan een soort error krijgt. En ik denk dat ik het ook een beetje aan je zie, want ik kan jou zien tijdens de opname van deze podcast. Klopt dat?
Ja, dat klopt wel. Ja. Ik denk dan, hoe is het mogelijk? Ik kan helemaal. Kan helemaal niet. Gevoelsmatig is het niet mogelijk om van zo iemand te houden. Maar ja.
En krijg je dan ook een soort schuldgevoel?
Nou, niet echt per se. Maar als we het hebben over schuldgevoel, dan voel ik dat voornamelijk naar mijn kinderen toe. Ik denk dan, jeetje, waarom heb ik zo'n partner uitgekozen? Waarom heb ik zo'n vader voor ze gekozen? Dus ja, ik had ze beter gegund, laat ik het zo zeggen.
Ja, en ik had het jou beter gegund. En niet alleen je kinderen, maar ook echt jou.
Mm-hmm.
En nu gaan we, ja, wat mij betreft, naar jouw verhaal. En misschien kan je ons om te beginnen meenemen in hoe je zelf bent opgegroeid en ons wat meer vertellen over je opvoedgeschiedenis.
Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Ik heb denk ik wel een redelijke onrustige jeugd gehad. Er zijn wel stabiele jaren geweest hoor, maar ik heb gescheiden ouders. Zowel mijn vader als mijn moeder hebben daarna nog verschillende relaties gehad. Ik ben ook veel verhuisd, wat ook veel onrust bracht. Ik miste soms de aandacht van mijn ouders. En ik ben toen de aandacht gaan zoeken bij verkeerde personen. Ik heb toen ik 12 jaar was, een verkrachting meegemaakt. En dat heb ik heel lang stilgehouden. Dat durfde ik met niemand te delen. En dat heb ik uiteindelijk wel gedaan. Maar daar is helaas heel veel tijd overheen gegaan. Er kwam heel veel schaamte bij kijken. Ik rekende dat mezelf aan.
Jeetje zeg. Dat jou was overkomen? Die schuld legde je vooral bij jezelf?
Ja, toch wel. Ja, ik denk dat als je zo jong bent, dan kun je ook niet zo goed snappen hoe dat nou precies zit. Dat was mijn eerste seksuele ervaring. En ja. Dat is dan gelijk zoiets. Ja, het is gewoon moeilijk. Op die leeftijd, ja, kun je dat heel lastig. Ja, hoe zeg je dat? Heel lastig snappen hoe dat nou werkt. Hè? Dat jij dus puur slachtoffer bent. Slachtoffers zeggen ook vaak ook van alles tegen zichzelf. Maar later, als je volwassen wordt, nou, dan ga je natuurlijk beter begrijpen hoe die dingen in elkaar zitten. Ik weet gewoon nu dat ik slachtoffer was en dat ik mezelf dat niet kwalijk hoef te nemen.
Oké, en is er nog iets wat je wilt vertellen over je opvoedgeschiedenis naast dit stuk?
Ik ben vrij jong uit huis gegaan om een beetje de situatie te ontvluchten.
De situatie thuis?
Ja, ik dacht ook wel van nou, ik kan dat wel op eigen benen staan.
Oké, en wat had jij, als je nu terugkijkt hè, naar jouw opgroeien, dus van 0 tot 18 jaar zal ik maar zeggen, wat had je nodig als kind en heb je echt gemist? Ik hoorde je al aandacht zeggen daarnet, maar kan je daar nog iets meer over vertellen?
Nou, er was veel schaamte. En het was soms ook oké thuis, want er was altijd eigenlijk iemand thuis. En ik had gewoon eten op tafel en mijn moeder die wenste mij altijd wel trusten. Ik denk dat het er vooral mee te maken had dat er thuis ook veel zaken niet besproken werden. En dat er dus sowieso al een soort taboes weer hing op heel veel onderwerpen. Op een gegeven moment kom je op een bepaalde leeftijd dat je toch een beetje dingen wil gaan ontdekken, zeg maar. En ik denk, als er niet met jou over gepraat is en je hebt het gevoel dat je dingen stiekem moet doen, dat je dan sneller aandacht bij de verkeerde personen zoekt.
Dus als ik goed naar je luister, hè, in de basis was er heel veel wel, maar toch heb je een bepaald stuk aandacht gemist. En dat zat hem voor jou vooral in een stuk emotiewereld, maar ook de seksuele opvoeding. Klopt dat?
Ja, dat denk ik wel.
En wat was het effect dat je dat miste?
Ik denk dat het in de basis voor iedereen heel belangrijk is om aandacht te krijgen. En dat mensen altijd op zoek zijn naar die warmte. En ik denk dat als je het ergens niet krijgt, dat je het dan maar zelf ergens gaat zoeken. En ik denk juist op jonge leeftijd dat het dan niet zonder risico is.
Mm-hmm.
En nou ja, in mijn geval betekende dat dat ik met de verkeerde mensen omging. En uiteindelijk ook in die situatie ben beland. Dat ik dus verkracht werd. Mijn warmte was daar, maar dat was ineens heel koud. En nergens anders had ik dat ook. Ik had het nergens anders, warmte. Dus ik raakte een soort van verloren, zou ik bijna wel kunnen zeggen. Ik heb het heel erg moeilijk gehad. Het ging echt niet goed met mij. Totdat ik besefte dat ik het wel moest delen om er vanaf te komen. Dat was een hele moeilijke stap. Heel zwaar. Er zat ook veel voorbereiding in. In de zin van, ik heb het samen met een psycholoog gedaan bijvoorbeeld. En daar moest eerst een vertrouwensband mee opgebouwd worden. Dat was echt, dat was gewoon kapot gemaakt.
En wat heeft die psycholoog gedaan dat je het uiteindelijk toch hebt kunnen vertellen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet niet meer wat ze exact gedaan of gezegd heeft. Ik weet wel dat het niet zomaar ineens gebeurd was. Het heeft echt tijd nodig gehad voordat ik haar vertrouwde. Uiteindelijk gaf ze me wel een groot gevoel van meebepalen in hoe en wanneer we zouden delen met mijn ouders. En dat gaf een fijn gevoel, een soort van regie.
Ja, dat is echt prachtig. Ze heeft je dus het gevoel van regie gegeven. Ja, dat is natuurlijk super belangrijk. Kijk, inmiddels heb je zelfs dat in de meldcode huisgeweld en kindermishandeling de afspraak is dat als een kind een self-disclosure doet, dus een zelfonthulling, zoals jij hebt gedaan, dat je dat dan ook meteen moet melden bij Veilig Thuis. Ik kan het toch niet laten om dat er even bij te zeggen.
Ja.
En fijn dat je dit vertrouwen bij haar hebt gevoeld en met haar dus wel hierover kon praten.
Ja, inderdaad. Het is ook echt heel belangrijk geweest voor het herstel uiteindelijk.
En wat hadden anderen kunnen merken of zien dat het met jou echt niet goed ging?
Ja, ik werd heel gesloten. Dus ik zei eigenlijk bijna niks. En als ik wat zei, dan was het heel negatief over mezelf. En ik denk dat dat vooral is opgevallen. Ik sprak ook erg negatief over mezelf en was ook heel streng voor mezelf.
En je geeft aan wat het effect was van weinig aandacht voor die emotiewereld en een stukje warmte en verbinding ook wat je miste. En het effect daarvan was dat je dus de verkeerde mensen ging opzoeken.
Mm-hmm.
Aansloot bij de verkeerde groepen, verkeerde keuzes maakte. Kun je daar nog wat meer over vertellen, zodat we uiteindelijk gaan begrijpen hoe het zo is gekomen dat je in de mensenhandel bent uitgebuit?
Ik was nog minderjarig toen ik op kamers woonde. Toen leerde ik iemand kennen, de pleger. Hij is dus de vader van mijn kinderen geworden uiteindelijk. En bij hem vond ik wel die warmte waarnaar ik verlangde. En tegelijkertijd waren toen al wel signalen van een mishandelende relatie. Maar die herkende ik niet. En er waren ook regelmatig momenten waarin hij mij op een voetstuk plaatste. Op dat soort momenten dacht ik, weet je, die ruzies en dergelijke, die horen gewoon een beetje bij. Dat is gewoon wat een relatie inhoudt. Soms heb je het leuk met elkaar en soms niet. Wat trouwens ook wel heel, dat ik ook heel erg jammer vind achteraf, is dat ik er toen zo over dacht. Dat ik daar niet meer over had geleerd. Maar goed, dat is even een zijsprong.
Ja, en wat ik ook denk is dat het heel normaal is om dus gewoon af en toe ruzies te hebben.
Ja.
Maar hoe zagen de ruzies er bij jou of bij jullie uit?
Ja, nou, misschien ook wel belangrijk om te noemen dat er op dat moment nog geen sprake was van fysiek geweld. Hè? Wat hij bijvoorbeeld deed was mij kleineren. En eigenlijk heel kritisch zijn op kleine dingetjes. Als ik 5 minuten te laat klaar was met het eten, dan kon hij daar heel erg boos om worden. En bijvoorbeeld zeggen dat ik helemaal niks waard was. Hè? Dat ik dan nog niet eens op tijd kon zijn met het eten klaarmaken. En hij maakte mij ook zo bang dat ik wilde wegvluchten. Dat is wel een paar keer voorgekomen in die tijd. En ergens voelde ik natuurlijk wel van, dit is niet oké. Okay. Maar door de dingen die hij zei en deed, dacht ik heel snel, zo erg is het ook weer niet. Ik heb geen gebroken botten, ik heb geen blauwe plekken. De politie is niet gekomen. Ja, ik ging het steeds goed praten.
Ja, en hij zette je ook op een voetstuk, zei je?
Ja, ik benoemde net het eten. Als het eten lekker was, dan kreeg ik 10. Dan was ik zo'n goede vrouw dat ik zulke lekkere dingen voor hem kookte. Ik was zo mooi, zo intelligent. Noem maar op. En op dat soort momenten dacht ik weer, ik heb eigenlijk een prima relatie.
Er is dus wel sprake van mishandeling en dreiging, maar ook van een stukje liefde. Hij zette je ook op een voetstuk, maar er zijn ook behoorlijk signalen. Hij maakte je ook af en toe een beetje gek, zal ik maar zeggen.
Ja.
De ene keer zei hij dus dit en de andere keer zegt hij dus dat. Nou, dat lijkt me echt, ook als ik mezelf het hoor zeg, het lijkt me heel erg verwarrend. En dat je steeds zal denken van, hoe zit het nou?
Ja, hij beschuldigde me ook. Hè? Dat is trouwens ook een belangrijke. Vooral van vreemdgaan. Vrijwel vanaf het begin had hij zogenaamd signalen dat hij zag die daarop duiden. Ik kan me bijvoorbeeld een moment herinneren dat ik heel lief een briefje had geschreven voor hem en dat in zijn jaszak stopte. Hij ontdekte het briefje en hij ging door het lint. Hij werd woest en ik dacht, hoe kan het dat iemand boos wordt op een lief briefje? Ik begreep dat niet. Maar hij dacht dat ik wat goed te maken had, dat ik was vreemd gegaan en dat ik op die manier het goed wilde maken met hem.
Dus hij was ook heel wantrouwend naar jou, kan ik dat zo zeggen?
Ja, zeker. Dat was inderdaad de situatie.
En op een bepaald moment kwam er dus ook fysiek geweld bij. Ja. Wanneer was daar een soort van, hoe moet ik dat noemen, kanteling in? Een soort verandering in? Hoe kwam dat erbij, als het ware?
Nou, ik kan me nog herinneren dat de eerste keer echt fysiek geweld kwam toen ik zwanger was.
Van jullie eerste kind?
Klopt, ja. Ja, we hadden ruzie en ik was heel erg aan het huilen. En hij kon daar absoluut niet mee dealen en mishandelde mij. Ik kan me nog wel herinneren dat ik het in mijn hoofd bagatelliseerde. Zo van, maar ik heb eigenlijk niet echt blauwe plek of zo. Ik heb geen blauw oog en niks gebroken. En hij zei ook sorry. Hij maakt het weer goed. Dus als iemand spijt heeft, dan moet je diegene wel vergeven.
Dat was in ieder geval jouw gedachte op dat moment.
Dat was mijn gedachte.
Dan heb ik het gevoel dat je, als het ware, eigenlijk steeds je grenzen verlegt.
Ja, want ik denk dat als iemand in die periode naar mij toe was gekomen met zo'n verhaal, dat ik zou zeggen, wegwezen, wat doe je nog bij die persoon? En ik weet nu trouwens dat dat veel te makkelijk gezegd is. Maar op het moment dat je er zelf in zit, Ik was ook bezig met ons gezin bij elkaar te houden. Mijn ouders waren gescheiden. En ik wilde gewoon zo graag dat ons gezin wel bij elkaar zou blijven. Dat was mijn allergrootste wens. Ik vond het ook heel zwak wanneer mensen zo makkelijk uit elkaar gingen. Ik dacht, dan moet er wel iets heel groots gebeuren. Wil ik die stap zetten?
Dus dat maakte dat je meer accepteerde en je grenzen steeds verlegde?
Ja.
Er was sprake van huiselijk geweld. En het klinkt ook ongelijkwaardig. Hoe zie jij dat?
Nou, als ik terugkijk, nee, dat was ver te zoeken. Ja, ik werd altijd door hem klein gehouden. En hij deed vaak heel denigrerend tegen mij. Zo zei hij dingen als, je bent dom. En dat krijg je toch niet voor elkaar. Daar ben je niet slim genoeg voor. Dat kan jij niet. Ik moet jou nog opvoeden, want je bent veel te jong. Hij was 13 jaar ouder.
Oké. Maakte dat ook, nou ja, huiselijk geweld wordt ook wel genoemd geweld in afhankelijkheidsrelaties. Kan jij je daarin vinden als ik die term gebruik? Voelde jij een afhankelijkheidsrelatie naar jouw toenmalige partner?
Toen niet, maar ja, nu zie ik dat wel zo. Ik denk dat als je van iemand houdt en diegene, ja, gaat je met verwijten en dat soort zaken zo hard wegduwen, en dan ben je eigenlijk geneigd om nog veel harder je best te doen om jezelf te bewijzen. Om toch die aandacht te krijgen.
Lijkt me ook heel lastig dat een, nou ja, laat ik hem zomaar noemen, een mensenhandelaar, een agressor, een pleger, ja, meerdere gezichten heeft. Soms een geliefde en soms ook een liefdevolle vader kan zijn, ook een partner is. Een liefdevolle partner naast een mishandelend partner. En misschien zelfs ook wel een fijne seksuele partner. Jij bent ex-slachtoffer mensenhandel. En in jouw verhaal zie ik ook de spiraal van geweld terugkomen. Het ene moment loopt het uit de hand. En het andere moment kun je weer in een soort van romantisch ideaal terechtkomen. Zoals we dat noemen. Waarin je denkt, ja, maar dat die agressie, ja, dat was een maand geleden. Maar nu gaat het zo goed. Ik moet het maar achter me laten. Maar een dag later kan het dan toch weer misgaan. En dan denk je, nee, het is toch niet achter mij. En dat is nou wel echt een kenmerk van de spiraal van geweld. Dat je in een cirkel zit met elkaar. Waar het echt super lastig is om er samen ook weer uit te komen. Of alleen uit te komen. Ondanks dat je misschien als een toeschouwer zou kunnen zeggen, joh, wat doe je er nog? Ga toch weg. Zoals je net ook zelf al zei, zo simpel is dat echt niet.
Nee, dat klopt. Je verlegt steeds je grenzen. Je denkt eerst, nou, als dat gebeurt, bijvoorbeeld als hij me slaat, nou, dan ben ik weg. Dan is het klaar. Maar dan gebeurt dat en dan denk je, ja, maar het gaat op zich nog prima met mij. En dan zoek je steeds weer iets onbewust waar je aan vast kan houden. Wat je overeind houdt. Waarvan je denkt, oké. Er zit toch nog een toekomst in.
En kun je er ons in meenemen in, nou ja, want ik kan me voorstellen dat er nu mensen luisteren en denken, maar hoe beland je dan van deze situatie in een situatie dat je op een bepaald moment uitgebuit wordt? Dat er dus sprake is van mensenhandel.
Ja, dat is een hele goeie. En eigenlijk zit er nog best wat tijd tussen. Ik ben niet alleen slachtoffer van seksuele uitbuiting, maar ook van arbeidsuitbuiting. Mm-hmm. Ja, dat is zo gekomen doordat hij plannen maakte voor de toekomst. Hij wilde heel graag een eigen bedrijf. En ja, ik zag daar aanvankelijk weinig kwaad in. Ik dacht eigenlijk juist, nou, hij is goed bezig. Hij wil aan de toekomst werken. Hij wil iets opbouwen voor de kinderen later. Maar ja, toen kwam hij naar mij toe met het verhaal, ja, dat hij een ondernemingsplan moest hebben. En hij had geen idee hoe hij dat kon omschrijven. Nou, dat kon hij echt niet. En hij vroeg mij om dat te doen. Maar wel op een dwingende manier. Ik had er eigenlijk geen nee op kunnen antwoorden.
Je voelde dwang op dat moment.
Ja zeker. Ja. Ik dacht toen nog wel, als dat het enige is wat ik moet doen. Ondanks dat het wel veel is naast alles waarmee ik mee bezig was. Dan vind ik het wel goed. Hij had de belofte gedaan dat dat het enige zou zijn. Maar later ging het toch mis.
Oké.
En er was toen er een vergunning aangevraagd moest worden. Maar ja, hij had een strafblad en hij had tegen mij gezegd, dat bedrijf, dat komt op jouw naam. En ik dacht, dit is gekkenwerk. Dat kan helemaal niet. We hebben afspraken gemaakt en ik hoefde eerst helemaal niks te doen. En toen moest ik een ondernemingsplan schrijven en nu is dat gedaan. En nu moet ik opeens het bedrijf op mijn naam zetten en schulden gaan maken. En ik dacht, dat past helemaal niet bij mij. Heel die sector, dat is een sector waar ik mij niet in heb begeven. Ik heb nergens verstand van en mijn passie ligt er niet. Ik wil dat helemaal niet en alles in mij schreeuwde, doe het niet.
Oké, ja.
Maar ja, hij zei, je gaat het mij niet flikken om dat bedrijf niet op jouw naam te zetten. Ja, en toen was er al een soort van dreigende sfeer, zeg maar. En daarnaast kwam hij ook weer met allerlei beloftes waar ik intrapte, helaas. En nog steeds zijn mijn gevoel nee, maar ik zat voor mijn gevoel echt klem. Hij had eerder al gedreigd dat hij bijvoorbeeld onze dochter mee zou nemen naar het buitenland. En dat ik haar nooit meer terug zou zien. En dat ik een mes tussen mijn ribben zou krijgen. Hij heeft met van alles en nog wat gedreigd. En met dat in mijn achterhoofd heb ik uiteindelijk de keuze, voor zover je de keuze kunt noemen natuurlijk, gemaakt om het wel te doen.
Je werkte dus mee, maar dat is natuurlijk niet met consent. He, er kan geen sprake zijn van toestemming als er druk of dwang is. En die voelde jij.
Ja, ja.
En hoe is dat verder gegaan?
Helemaal anders dan wat hij had geschetst. Ik was eigenlijk vanaf het begin af aan elke dag in het bedrijf aan het werk. En dan heb je het echt over lange dagen. Ik had helemaal geen ervaring in dat werk. En nogmaals, ik wilde het ook helemaal niet. Dus ik deed het echt tegen mijn zin in. En ik ging er wel echt aan kapot. En dat sloopte me wel.
En wat was het effect van kapot, gesloopt? Kon ik dat zien als buitenstaander dat jij gesloopt was? Of dat je kapot was? Zou ik dat als buitenstaander, als toeschouwer hebben kunnen oppikken?
Nou, mijn omgeving die heeft dat wel gezien. Ja.
En is dit de fase voordat je in de prostitutie werd gedwongen?
Ja, klopt.
En wat zegt jouw omgeving aan jou of aan je moederschap ten aanzien van jullie dochter?
Haar zag ik veel minder ineens. Dat was ook trouwens heel erg moeilijk. Maar goed, hij had dan de taak om voor haar te zorgen. Ja.
Kon hij dat?
Nou, naar mijn mening deed hij dat niet goed. Uiteindelijk kwam ook veel van de verantwoordelijkheden alsnog op mijn bordje terecht. Want hij lag soms gewoon te slapen als zij naar school moest. En dan had ik tot laat in de avond of zelfs nacht gewerkt. En dan moest ik er toch weer heel vroeg uit, omdat ik doorhad dat hij zijn bed niet uitkwam.
Was er eigenlijk ook sprake van middelengebruik of middelenmisbruik?
Ja, zeker weten. Ja, aan zijn kant inderdaad. Hij heeft drugs gebruikt, wat ik toen nog niet in de gaten had. Hoe ernstig dat het was. Maar achteraf weet ik dat het heel veel was en dat hij op regelmatige basis gebruikte, zelfs dagelijks.
Mag ik vragen wat voor drugs dat was?
Ja, harddrugs onder andere. Dus dat speelde mee. En zelf at ik heel weinig. Ik vermagerde ook sterk. Dat was puur vanwege de stress. Dat ik echt niet kon eten. Ik had helemaal een ingevallen gezicht. En ik was ook altijd heel erg moe. Natuurlijk omdat ik heel veel werkte, maar ook omdat ik weinig sliep. En hij verbood het me soms om te slapen.
Oh.
Nou, dan kreeg ik gewoon een elleboogstoot en dan zei hij, jij mag niet slapen, ik slaap niet en jij ook niet. Hij kon heel makkelijk wakker blijven, want hij snoof wat lijntjes kook en dan kon hij er weer tegenaan. Hij vond dat hij goede redenen had om mij wakker te houden. Omdat hij mij verdacht van vreemdgaan met werknemers in het bedrijf. Eigenlijk, ik geloof elke man die wij in die periode zijn tegengekomen, daar zou ik seks mee hebben gehad volgens hem.
Oké, dus dat hoorde je dan ook continu van hem?
Ja, klopt. En als ik dan uit het werk kwam, dan was het niet van ik ga heerlijk even relaxen, ontspannen, slapen en dan kan ik er weer tegenaan de volgende dag. Maar dan werd er aan mijn haren getrokken. Dan werden mijn vingers naar achter geduwd. Keel dichtgeknepen. Noem maar op. Dan mocht ik blij zijn als ik wat uurtjes slaap had.
Oeh, dat is Heftig om, om te horen, Manja. En laat ik dat ook eigenlijk even noemen, want het is nogal wat, hè, wat jij hier zo vertelt. En hoe is het nu met jou, nu je dit zo vertelt? Even, ik heb even behoefte aan een check bij jou.
Ja, het gaat goed. Ja. Leuk is het natuurlijk niet, maar ik ben wel zover dat ik dit een plekje heb kunnen geven. En dat ik er met enige afstand naar kan kijken. Ik zit nu natuurlijk in een veilige situatie en ik weet dat ik niet meer in zo'n situatie terecht zal komen. En daar ben ik van overtuigd. En dat voel ik ook echt zo, in die zin. Maar ja, natuurlijk blijft het moeilijk. Maar het is oké.
Okay. Ja, ik denk, ik check toch even bij je in.
Ja.
We hebben deze serie echt heel zorgvuldig met elkaar voorbereid. En desondanks voel ik even die zorg voor jou, maar ook wel voor de luisteraar trouwens. Ik kan me namelijk ook voorstellen dat als je dit verhaal hoort en misschien zelfs wel iets van herkenning ervaart bij jouw verhaal, dat het flink kan raken. Dus in ieder geval ook even voor de luisteraar, zorg goed voor jezelf. Je hoeft dit niet in één keer af te luisteren. Weet je, je kunt het ook wegleggen en het later weer afluisteren. Jij bent de baas, jij geeft je grenzen aan, ook als luisteraar.
Ja, dat is wel belangrijk, ja.
Ja, voor mij klinkt het echt heel erg als een overlevingsstand waar je in zat. He, als een soort overleven in een soort woelige zee. En je probeert die boot nog enigszins te laten varen naar de overkant. Ja, dat is dan in ieder geval mijn beeld van een soort overlevingsstand. Voelt dat ook voor jou zo?
Ja, helemaal, ja. Ja, en toch ook die hoop en verwachting. Maar ja, niet verwachting, daar moet ik een ander woord voor bedenken. Maar nou ja, in ieder geval de hoop. Hè, dat het tot goede dingen ging leiden. En ik zat te wachten op een moment waarop ik weer kon ontspannen. Dus ik ging maar door en probeerde de situatie enigszins stabiel te houden. En tegelijkertijd voelde ik constant die uitputting, de vermoeidheid en angst. Angst niet alleen, maar vanwege mijn ex-partner, maar ook voor het bedrijf. Gaat dat wel goed komen? Waar leidt dit uiteindelijk toe? Ik wilde in de toekomst kunnen kijken. Ik dacht, als ik maar hard genoeg werk en mijn best blijf doen, ja.
Dan stopt deze situatie op een gegeven moment.
Ja, ja. Het geweld escaleerde echt en het werd steeds heftiger. En hij heeft, toen hij erachter kwam dat ik zwanger was van ons tweede kindje, geprobeerd om mij van het leven te beroven. Ja. En, ik had de volgende ochtend een afspraak bij de verloskundige. En hij was net in slaap gevallen en hij snauwde zoiets van, ik heb er geen zin in, ik ga niet mee. En ik ben er toen zwanger met mijn dochter naartoe gegaan. En toen mij gevraagd werd, hoe gaat het met je? Ja, toen brak ik.
Had je letsel op dat moment?
Ja, had ik wel. Ik had onder andere wat plekken op mijn gezicht.
Dus je was bij de verloskundige en die vroeg, hoe gaat het met je? En jij brak?
Ja, dat was de verloskundige. Die vroeg dat aan mij. Maar ja, inderdaad, ik dacht toen ook, ik ga het gewoon vertellen. Want het kan zo niet meer. Het was of zo doorgaan en dan hebben de kinderen geen moeder meer. Maar ook geen vader meer. Of ik neem een heel moeilijk besluit en ik ga hier iets aan doen. Ik had alleen niet van tevoren gedacht dat het zo zou lopen, zoals het zou lopen. Ik was er toen op dat moment vrij naïef in. Ik dacht, nou, dan komt er een gesprekje of zo van niet meer doen, hè? Dan komt het goed. Ik kon niks bedenken wat de situatie kon oplossen. Ik wilde en mijn gezin bij elkaar houden en ik wilde geen schulden. Ik wilde het bedrijf ook niet, maar daar moest ik ook voor zorgen. Ja, ik wilde ook dat die mishandelingen stopten. En ja, die combinatie, ja, dat los je niet zo makkelijk op. Daar hoopte ik wel op. Ik denk dat dat achteraf maar goed is geweest. Hè? Dat ik niet wist waarin ik terecht kwam. Want dat was ook wel een beetje, een hele heftige tijd. Achteraf ben ik toch wel blij dat ik toen die stap heb gezet.
Hey, en wat gebeurde er toen?
Veilig thuis is betrokken geraakt. We zijn toen naar een vrouwenopvang gebracht. Daar hebben we een periode gewoond. Ik was dus echt uit de situatie. En toen kon ik weer even ademhalen. Alhoewel, ik moet zeggen dat het ook best stressvol is om te weten. Ik ben nu niet in het bedrijf. En de boel staat eigenlijk ook op instorten. En daar kwam het eigenlijk op neer. Dus ja, het was ook eigenlijk heel erg moeilijk.
En je was ook zwanger.
Ja, ik was zwanger inderdaad. En ik had wel tegen mezelf gezegd, dit is niet oké. Maar dat is ook wat de hulpverlening tegen mij zei. Dat was belangrijk voor me. En ja, dat heeft er ook voor gezorgd dat ik daarin durfde te geloven. Die erkenning krijgen van, hé, het is niet oké wat jou overkomt. Dat was niet niks.
Die erkenning, ook van de hulpverlening, was dus superbelangrijk voor jou.
Ja, die was belangrijk. Ja, zeker. Ja, en in de vrouwenopvang besloot ik aangifte te doen. Ja, dat was een hele grote stap. Ik had al eerder een keer met de politie gebeld en mijn verhaal uitgebreid gedaan. En ze hebben er toen een melding van gemaakt. Maar ze zeiden er ook bij, ja, je moet echt naar ons toe komen als je aangifte wil doen. En ik durfde dat toen toch niet. Ik wist niet ja, hoe ik dat kon doen zonder dat hij te weten kwam. En ik dacht, ja, wat als hij erachter komt of als er niet genoeg bewijs is. Er was iemand van Veilig Thuis die tegen mij had gezegd, nou, dat is helemaal goed. Wij regelen iemand die hier naartoe kan komen om die aangifte met jou te doen. En dat vond ik een veilig idee, maar uiteindelijk hoorde ik er niks meer van.
Dus jij had het besluit genomen van ik ga een aangifte doen en uiteindelijk is dat niet gebeurd?
Nee.
Omdat er geen vervolg aan is gegeven vanuit de politie in dit geval?
Ja, ik had het uiteindelijk wel kunnen doen, want er was een moment dat het door kon gaan. Maar dat was voor mij te laat. Ik ging twijfelen. Er werd natuurlijk van alles opgestart in het contact tussen vader en kind. En toen dacht ik, ja, als ik nu op dit moment deze aangifte ga doen, verpest ik alles.
Dus je deed uiteindelijk dus toch geen aangifte op dat moment. Hoe ging dat toen verder?
Niet helemaal. Ik had wel besloten dat de relatie ten einde was. En daar was het toen ook akkoord mee, zei hij. Maar achteraf draaide hij dat weer terug.
Vertel verder.
Ja, ik had dus besloten dat ik uit die relatie wilde stappen. Dat het ten einde was. Maar ja, toen had ik een woning gevonden in een andere plaats. En daar ben ik naartoe verhuisd. En hij zou helpen met de verhuizing. En hij was bij mij binnen. En toen zei hij, ik ga niet meer weg. En vanaf dat moment was ik mijn vrijheid weer kwijt. En toen heeft hij ook echt wel meermaals de deur op slot gedraaid, de sleutel verstopt en mijn telefoon afgepakt.
Hij beperkte je dus vanaf dat moment wederom in je vrijheid en bepaalde een eigen huis? Nee, dat gaan we niet doen.
Ja, inderdaad. En de bedoeling was dat hij een eigen woonplek zou zoeken. Maar goed, die kwam er niet. Hij vond dat hij het recht had om daar ook te wonen. En naar de buitenwereld toe was dat natuurlijk ook wel moeilijk. Hoe leg je dat uit? Maar goed, ik was inmiddels zo ver geïsoleerd, eigenlijk van iedereen, dat er nauwelijks contact meer was. Hij had me echt onder de duim. Hij was volledig in controle. En ik zat klem.
Jeetje. En ja, het klinkt ook alsof het echt steeds dreigender werd.
Ja, nou, dat klopt ook. Ik ben op een gegeven moment natuurlijk bevallen.
Mm-hmm.
En toen ik uit de opvang kwam, toen was ik nog zwanger. En hij heeft toen op enig moment geopperd om in de prostitutie te gaan werken. En ja, ik heb hem eerst voor gek verklaard. Hè. Ik dacht echt, nou, dit is te belachelijk voor woorden. Dat ga ik nooit doen. En ik heb me daar ook echt tegen verzet. Net zo lang dat het geen zin meer had. Ik kon er niks meer tegen doen. Ik moest van hem advertenties plaatsen waarin ik mezelf dan als escort aanbood. Maar dat wilde ik echt niet. Maar het geweld nam ook toe. Ik kreeg steeds meer letsel. En hij zorgde er ook voor dat als het zichtbaar letsel was, dat ik dan zo min mogelijk contact met anderen had. Dan ging hij bijvoorbeeld zelf de kinderen ophalen. Wel met mij in de auto trouwens. Want dan ja, hij moest mij natuurlijk niet uit de ogen verliezen. Hij had echt controle. En dat ging met bedreiging en met geweld.
Dreiging en geweld. Dus wat jouw kinderen veelvuldig en ook lang hebben meegemaakt. En jouw eerste kind is er ook een lange periode bij aanwezig geweest.
Ja, Ik heb geprobeerd het haar te besparen. Maar ja, dat lukte niet 100%. Ook al deed ik enorm mijn best. Een kind voelt dat aan. En ze heeft natuurlijk ook dingen gezien. Ja, sommige dingen waren ook tegen haar gericht. Niet in de zin van fysieke mishandeling. Maar wel denigreren. Wat hij ook naar mij toe deed bijvoorbeeld. En ook constant negatieve dingen over mij zeggen waar ze bij was. En haar tegen mij op probeert te zetten. Wat gelukkig niet lukte. Dat was wel heel erg pijnlijk.
En op een gegeven moment lukte het dus niet meer om het eigenlijk tegen te houden. Die advertenties en...
Ja, toen was het ook gewoon... Je gaat nu mee in de auto. En als je tegenwerkt, dan zorg ik er wel voor dat je toch meegaat. Hij heeft trouwens heel lang gezegd... Ik ben niet iemand die een ander gaat dwingen.
Maar dat heeft hij uiteindelijk dus wel gedaan.
Ja, je moet het gewoon een keer proberen. En als het niet bevalt, dan mag je stoppen. Ja, uiteindelijk is het vaker in dit verhaal voorgekomen. Hij houdt me iets voor. En uiteindelijk verschuift het weer. En dat was hiermee ook. Uiteindelijk zei hij... Zie me maar als iemand die een ander onder druk zet. Die dreigt en die dwingt.
Hmm.
Ja, het kon hem ook niks meer schelen, leek het. Wat voor hem ook een belangrijke drijfveer was... was dat hij mij al die tijd verdacht had. Hè? Dat ik vreemd ging met Jan en Alleman. En hij zei, ja, dat doe je allemaal gratis. Ja, en nu mag je er geld voor gaan vangen. Hij bracht het bijna als iets positiefs. Ook, ja, alsof het iets zou opleveren. En hij zei ook, je komt nooit meer van me af.
Ja... Even zuchten hoor. Wat ontzettend verwarrend allemaal lijkt me. Het lijkt me zo gigantisch verwarrend om hierin te zitten. Je wordt volgens mij de hele tijd als het ware door elkaar heen geschud. De ene kant en dan weer de andere kant op. Althans, ja, zo voelt het voor mij. Ik probeer het maar een beetje in woorden te vatten. Kun je ons vertellen hoe lang deze periode in totaal eigenlijk heeft geduurd... en hoe het moment eruit zag dat de uitbuiting stopte?
Dan bedoel je, denk ik, vanaf het punt dat mensenhandel begon. Hè? Dat is niet het begin van de relatie.
Mm-hmm.
Ja, ik denk dat we toen plusminus zo'n 8 jaar een relatie hadden. En de mensenhandel heeft ongeveer een 30 jaar geduurd.
En dan heb je het over de gedwongen prostitutie. Ja. En als we dan, want voor mij hoort de uitbuiting, hè, de arbeidsuitbuiting er ook bij. Hoe lang heeft het dan bij elkaar geduurd?
Nou, daar heeft wel iets van tijd tussen gezeten. Maar even rekenen. Ja, zo'n 2 jaar plusminus.
Wat een lange periode om in zo'n relatie te zitten... en ook om uitbuiting mee te maken.
Ja.
Even iets heel anders, gekke overgang misschien... maar is er in dit gesprek nog iets niet ter sprake gekomen... wat zeker nu nog genoemd moet worden?
Nou... Wat ik nog een keer wil zeggen, is dat het echt heel belangrijk is... om ook bij de kleine signalen echt wel in te grijpen. Want wat je ziet, dat is echt maar het topje van de ijsberg. Als je iets waarneemt, dan kun je ervan uitgaan dat er nog een heleboel onder zit. Want een dader of pleger, ja, die doet er echt alles aan om dat te verhullen... en zichzelf voor te doen als de perfecte partner. Je kunt ervan uitgaan dat zo iemand goed kan manipuleren en toneelspelen... En als jij een onderbuikgevoel hebt, grijp echt in.
Mm-hmm.
Ja, bijvoorbeeld iemand die altijd maar binnen zit. Waarvan je ziet, de een komt wel buiten, maar de partner zit binnen. En misschien krijg je wel te horen, mijn vriendin is heel lang ziek en ze krijgt heel veel bezoek. Maar als jouw gevoel zegt, nou, dat zijn wel veel verschillende mannen. Die gaan allemaal na een uur weer weg, hè, ik zeg maar wat, weer naar buiten. Ja, wat vind je het opvallend of vertrouw je het niet? Neem je onderbuikgevoel serieus en deel je twijfels.
Ja, je zegt het zo duidelijk, hè? Van neem je intuïtie daarin serieus. Luister naar je gevoel en wees echt opmerkzaam.
Ja, zeker.
In het volgende gesprek gaan we met elkaar praten over hoe dit uiteindelijk echt blijvend is gestopt. We praten over wat jou heeft geholpen in deze periode... maar ook met wie je allemaal te maken had in die tijd. Daar gaan we het de volgende keer over hebben... en ook over alle instanties en mensen waarmee je te maken hebt gehad. Het aangifteproces, waar je natuurlijk ook uiteindelijk nogmaals in bent beland. Ten slotte, wat kun je als allerlaatste meegeven aan iedereen die nu luistert en je verhaal misschien wel herkent? Wat kun je diegene als allerlaatste nog meegeven?
Ja, ik denk dat er altijd iemand voor je beschikbaar is die jouw verhaal wil aanhoren. Iemand die jou verder kan helpen. Ook al denk je, het is uitzichtloos. Of ik weet niet meer wat ik moet doen. Hoe uitzichtloos het ook lijkt, is echt de mogelijkheid dat je je vrijheid weer terug kan pakken. En nee, dat is niet makkelijk. Maar er is hulp beschikbaar. Ik denk dat dat het is.
Er is hulp beschikbaar en het kan stoppen.
Ja.
Ja, dat is echt super waardevol en belangrijk voor iedereen die hier op de een of andere manier mee te maken heeft. Ja, dank je wel, Manja. De kop is er af.
Ja.
Ja, dit was de eerste aflevering in deze podcast. Het ging over jouw opgroeigeschiedenis en hoe het kwam dat je in een mensenhandelssituatie terecht bent gekomen. Super, super, super bedankt voor dit eerlijke en mooie gesprek dat wij hebben kunnen voeren met elkaar. Ik kijk echt oprecht uit naar het volgende gesprek waarin we de periode gaan bespreken waarin het stopte. En ja, nogmaals, veel dank dat je dit verhaal met ons deelt.
Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt. Ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben gehad. En luister vooral allemaal naar de volgende afleveringen.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Mensenhandel.
Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je meer weten over mensenhandel? Neem dan contact op met Comensa.
Heb je vragen over scholing op het vlak van aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling of seksualiteit? Neem dan contact op met Dessauer Trainingen.
In de beschrijving van deze aflevering vind je alle relevante links.
Graag tot de volgende keer. Tot dan!